Ben jij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling? Dat is de intensive care voor pasgeborenen. Dan moet je zeker blijven luisteren. Dit is dé plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun ervaring delen en tips uitwisselen. En ik ben Mathilde Keij. Zelf ben ik moeder van een kindje met een moeilijke start en dus ervaringsdeskundige. In het dagelijks leven geef ik lichaamsgerichte prenatale stem- of zangsessies. En daarnaast wil ik graag alle zwangeren en alle ouders inspireren meer hun stem te gebruiken. Zeker bij een moeilijke start. Daarom heb ik deze podcast in het leven geroepen. In deze podcast krijgt de NICU-afdeling een stem. Welkom bij NICU Talk, de podcast, seizoen 2, aflevering 5, de regressiehelm van ProReva. Lieve luisteraar, in de vorige aflevering hebben jullie kennis gemaakt met mijn nieuwe samenwerkingspartner, ProReva, de plek voor alle soorten orthopedische hulpmiddelen. Zij hebben het of maken het voor je. En als NICU-ouder sta je soms helemaal niet stil bij de mogelijkheid dat je kindje een prachtig kunstwerk kan dragen dat ondersteuning biedt aan de ontwikkeling van je kindje. En zoals je hebt kunnen horen in de vorige aflevering, draagt mijn zoontje de spalkjes van ProReva. Maar vandaag gaan we het hier niet over hebben. Vandaag maken we kennis met hun prachtige regressiehelm. Ik hoor je denken, Mathilde, regressiehelm? Hierover zal Marella je meer informatie geven. Marella is de regressiehelm specialiste van ProReva in Hilversum. En daarnaast ga ik in gesprek met de ouders van Luc. Luc is geboren op 21 januari 2021 en hij draagt me toch een prachtige helm met allerlei kleurtjes? Ook hij zal aan het woord komen. Maar zijn ouders Ramon en Nadesha zullen in ieder geval het meest aan het woord zijn. Dat beloof ik je. En zij weten er alles van hoe je aan een regressiehelm komt. Bijvoorbeeld zitten er voordelen aan? En welke nadelen hebben zij misschien ondervonden? En welke tip hebben zij voor andere ouders? Je gaat het horen in deze aflevering. De regressiehelm van ProReva. Ik sta nu hier voor ProReva in Hilversum. Jullie hebben het vast al eerder gehoord in een podcastaflevering. Dat ik hier was voor Chavi met zijn spalkjes. Maar we gaan hier even naar binnen. Want vandaag gaan wij in gesprek met Marella. En zij heeft ons al vaker geholpen. Ja, en hier staat zij voor mij klaar. Want waar gaan we het vandaag over hebben?
Over de regressiehelm.
De regressiehelm. Nou, kun je eens laten zien waar dat wordt gemaakt?
Ja, dat is de werkplaats. We noemen het de schone werkplaats.
De schone werkplaats.
Hier is eigenlijk zo min mogelijk stof en geen vieze dampen. En hier heb iedereen zijn eigen werkbank.
Oké.
Er staan een stuk op 8, 9. En iedereen heeft een beetje zijn eigen gereedschap, zijn eigen hoekje. Zijn eigen dingen waar hij het meest handig in is. En dan... Hier zetten we de boel een beetje in elkaar. En dan hebben we verderop slijpruimte.
Mm-hmm.
Eigenlijk ook met alle apparaten die door herrie maken.
Ja.
Hier. En dan hebben we drie grote vrechtenfreesmachines. Dat is een mooie woord. In principe is het eigenlijk schuurpapier op een rol. En dat gaat heel hard draaien. En daardoor kan je dan het materiaal wegschuren. En dus de schuurbeweging maakt de machine. Jij houdt je materiaal er tegenaan. Een boormachine, een lintzaag, een dremel, een cirkelzaag.
Het doet me een beetje denken aan de handvaardigheid lokale van school van vroeger. Ja, maar dan met heftigere apparaten.
Grote machines, ja. Nou ja, is het ook. Het is ook gewoon wel lekker knutselen. Ja. De hele dag. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om te doen. Ja, dat zeg ik wel eens tegen kinderen. Ja, ja, wat doe je dan? Nou, ik maak of alles vies, omdat ik dan met gips aan het knoeien ben. Dan zeg ik lekker kliederen de hele dag. Of de hele dag aan het knutselen. Omdat dan, ja. Dat is toch eigenlijk... Ik zeg altijd, als ik groep 1, 2 van de basisschool oversla, dan kan ik mijn werk niet.
En we lopen verder, inderdaad. Ja. Ja.
We gaan aan het eind van de gang. Is dan de ruimte met alle vieze luchtjes. Die niet zo gezond voor je zijn.
Oké.
We hebben ook vaak zo'n groot masker op om dan ze niet zelf in te ademen. En er is veel afzuiging in deze ruimte aanwezig. En dan hebben we een oven. Daarin gaan de platen, waar dan uiteindelijk die smelten dan. Of ze worden... smelten doen. Ze blijven houden wel in vorm, maar ze worden helemaal zacht. En dan kan je ze helemaal om een gipsmodel heen modelleren. En dat doen we voor de helmpjes. En we hebben dan ook een paar palen staan waar je op kan gieten. Dat is met een giethars, dat is gewoon vloeibaar.
Mm-hmm.
En dan doe je een uithardpoeder bij, dat is eigenlijk dan de katalysator. Als je dat samen doet, wordt dat uiteindelijk hard. Maar omdat het helemaal vloeibaar is, kan het helemaal volgevoegd model.
Er
zitten tussen twee folies vacuüm, waardoor het heel dun blijft.
Ja.
En als dat uithardt, heb je dan ook veel beenspalken of prothese. Maken we op die manier. En dat is dan, dat is harder materiaal. En dan die platen zijn net wat zachter. Hier zie je nog twee helmpjes hangen. Een hele gekleurde en een zwarte. Waar bijna zwart.
En dat is... Oh ja, dat is hard.
Ja. Ja, dat is wel hard. Ja, ja, maar ja, er zit wel... Er zit, als het af is, zit wel wat beweging in. Gewoon in het materiaal.
Dan is het wel flexibel.
Ja. Ja, het blijft uiteindelijk wel zijn vorm houden. Want je wil natuurlijk wel de groei sturen.
Mm-hmm.
Dus het is niet helemaal flexibel, maar... Het is niet zo rigide hard als je gitaars spullen. Dus dat is deze kant eigenlijk van het pand.
Oké. We zijn in Hilversum, in ProReva.
En we hebben hier onze pizza. Hier doen we alle gipsmodellen bewerken. Dus dat is eigenlijk altijd dat is niet schoon te houden eigenlijk. We zijn ook allemaal niet de beste schoonmakers, denk ik. Daarom zijn we ook misschien niet de schoonmaker geworden. Dus.
Ik denk dat het is.
Is het ook heel lastig om deze goed schoon te houden.
Dat lijkt me ook, ja.
Ja, hoe ziet dit eruit dan?
Ja. Nou ja, dit is wel erger dan mijn keuken.
Ja. Een grote, heel veel wit stof, denk ik, hè?
Ja.
Wit stof en
wit stof. Er is veel met gips gewerkt en gekliederd en gekleid en gedaan.
Ja.
Ik zie allemaal voeten liggen. Maar geen echte voeten hoor, luister. Ja, nee.
Gipsen voeten. En gipsen onderbenen of bovenbenen waar je een stukje van is te stompen.
Nou, zullen we maar over ons hoofdonderwerp.
Ja,
even voor de beeldvorming voor de luisteraar. Ik zit hier dus in een spreekkamertje bij ProReva in Hilversum. En ik heb hier een foldertje voor mij over de dressielm. Maar voor mij zit ook Marella. Hallo, van ProReva. En zij is orthopedisch technicus. En eigenlijk kun je zeggen dat zij gewoon de dressielm specialist is bij ProReva in Hilversum, toch?
Ja.
Dat doe jij.
In Hilversum.
Vertel eens, een redressiehelm. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Wat
dat
is het?
Ik.
Je hebt me al wel een rondleiding gegeven hier in het pand. Ja. En hoe het dan ongeveer een beetje gemaakt wordt. Maar wat is het?
Nou, als je het kort zou willen zeggen. Een redressiehelm is een kunststof helm die we naar maat maken. Dus echt specifiek naar de maat van het hoofd van een babytje. En die zorgt dat je hoofd gaat groeien in de richting van de afplatting. Dus de helm sluit helemaal mooi aan rondom het hoofd. En waar het hoofd plat is, daar hebben wij de helm wat meer opgevuld. Dus daar zit de ruimte tussen het hoofd en de helm. En als dat hoofdje dan groeit, groeit het in de richting van die ruimte. Waardoor je dus het afgeplatte van het hoofd weer ronder maakt.
Ja, dus als ouders dus een babytje hebben met een wat een beetje afgeplat hoofd, dan komen ze bij jou?
Ja, als ze daar dan zorgen over maken of het nog wel weer goed komt. Zijn vaak zorgen ook dat het kind misschien later gepest wordt, omdat het wel heel plat is. En dat willen ze eigenlijk altijd aan gedaan hebben, dat het zoveel mogelijk weer rond is.
Mm-hmm.
En nou ja, dan komen ze vaak voor gewoon een informatief gesprek van nou, wat doet een helm en helpt het voor onze situatie ook en wat zou jij adviseren? En dan komen we samen op van nou, deze afplatting is zodanig dat we wel dat een helm zeker wel toegevoegde waarde kan bieden om het hoofd weer rond te krijgen, of het is eigenlijk gewoon het herstelt zelf wel. Weet je, dat, ja, daar komen we dan over te spreken.
Ja, ja. Want ik zie hier in het foldertje ook craniosynostose.
Ja, dat is ook een vorm van krijg je ook een afplatting aan het hoofd. Alleen er is een verschil met gewoon bij craniosynostose.
Ja, heel goed.
Zit er een schedelnaad die groeit snel dicht ten opzichte van de andere schedelnaad. Dus dan gaat je hoofd uit model groeien. Ja. Dat wat wij dan het normale model vinden, dat is natuurlijk sowieso maar.
Ja.
Dat is normaal.
Wat is normaal?
Ja, maar goed. En dat kan eigenlijk, dan helpt een redressie helemaal alleen niet. Want dat naadje is nou helemaal vergroeid. Dus dan doen we het alleen in combinatie met dat ook. Dan moet er ook een operatieve ingreep. Maar dan, dat wordt dan getackeld ook door de kinderfysiotherapeut of het consultatiebureau. En dan, als je in Nijmegen in het traject terechtkomt, dan krijg je vanuit Zwolle, dat is net iets andere helm. Het lijkt heel erg op de redressiehelm die we hier ook maken, maar dat is dan een helm die zit nog wat dieper tussen je wenkbrauwen, gaat hij nog naar beneden.
Mm-hmm.
En je moet dan, de schedels worden dan een beetje langwerpig en niet proberen ze dan weer te vormen dat het wat rond wordt.
Yeah.
En de redressiehelm die ik hier maak is vaak door een voorkeurshouding dat dan een zijde afplakt of recht aan de achterkant of juist een schuin aan de achterkant, zeg maar. En dan, dan is er verder geen dichtgroeiing van zo'n fontanel. Dat zit allemaal nog los.
Yeah. Mm-hmm.
Maar het is gewoon te lang. Zeg maar langer dan 75% van de tijd op een dag lig je dan op één kant. En dan heb je kans dat het afplat, zeg maar.
Ja.
Maar dan is er medisch verder niet iets aan de hand.
Nee, nee, precies. Want ja, eigenlijk als NICU-ouder, kijk, nou ja, om maar over mezelf even te praten.
Ja. Ja.
Nou ja, Tjavi heeft natuurlijk, nou, ik denk 5 maanden op de NICU-afdeling gelegen. Ja, en dan is hij geopereerd aan 1 kant. En hij had inderdaad een voorkeurshouding met 3... Even kijken hoor, wanneer was het? Ja, we hadden natuurlijk fysiotherapie vanuit het ziekenhuis. Ja. Inderdaad, werd ook gezegd, nou, probeer hem ook aan de andere kant te leggen met zijn hoofdje. Wisselen, te wisselen inderdaad. Ja. Ik dacht eigenlijk persoonlijk van, nou, wat een onzin. Weet je wel, een kind doet het toch...
Doet het zelf. Andere dingen waar je dan mee,
ja. Precies, ja. En met zondevoeding is natuurlijk ook, dan is een kind natuurlijk ook al belast.
Ja.
En wanneer kun je dan eigenlijk denken aan een redressiehelm? Dat is een beetje mijn vraag.
Ja, wat eigenlijk in principe, wat alle ouders die hier komen, hebben altijd wel een kinderfysiotherapie traject. Want meestal wordt dan, of bij het consultatiebureau, dat ouders zelf eigenlijk zien van, hé, dit is best wel... Het wordt gewoon plat. Ik zie een plat vlak. Of het ziet er een beetje anders uit dan dat ik eigenlijk had gedacht. En dan kom je eigenlijk bij de kinderfysiotherapeut terecht. En die gaat dan helpen met adviezen voor wisselen van houding. En proberen kijken of het een voorkeurshouding is. Hè, want
precies.
Dat is niet.
Ja.
En dan kan het ook nog zijn dat bijvoorbeeld een blokkade in je nek zit. Waardoor een baby eigenlijk de andere kant niet zo goed op kan kijken.
Mm-hmm.
En zo wordt dan gekeken van wat is er een voorkeurshouding, wat zijn de oorzaken, kunnen we die wegnemen. En dan met elkaar, dat wordt er gewoon heel hard geoefend door de ouders om maar proberen tegen die voorkeurshouding en tegen ook echt te wisselen. En dat gaat heel vaak hartstikke goed en dat is echt super fijn, want dan zie je het hoofdje herstellen.
Ja.
En dan is het gewoon perfect, weet je wel, dan werkt dat. En voor sommige ouders, die zijn ook, die werken er echt niks minder hard om. Maar dan lukt het gewoon niet, weet je. Ieder individu is natuurlijk anders. En als het echt niet lukt en je ziet het eigenlijk of platter worden of net zo plat. En de verkeerde fysiotherapeut doet vaak een meting met een bandje en dan kunnen ze het helemaal berekenen.
Mm-hmm.
En als ze dan, dus zo rond 6-7 maanden komen ouders dan wel bij mij.
Ah, ja.
En dan is het eigenlijk hoe jonger, hoe makkelijker, omdat je in het eerste levensjaar hebt je meeste groei van het hoofd. Dus als ik dan de groei wil sturen, heb ik natuurlijk de meeste resultaat als het hoofdje ook nog het meeste groeit. Ja. Dus, en dan is het van ja, we hebben kinderfysiotherapie gehad en heel veel geprobeerd, maar het mocht gewoon niet helpen. En dit is waar we mee zitten. En dan, daar waar ik dan zeg maar veel aan heb, is dat de meting van de kinderfysiotherapeut, die geeft altijd een waarde. En je hebt twee soorten afplatting. Dus één van voor naar achter, die wordt vaak CPI genoemd. En in diagonaal, dat is dan DDI. Mm-hmm. En aan die waardes kan ik ook de ernst van de afplatting vaak wel uitlezen. Ja. En de mensen die bij mij komen zitten dan bij de ODDI vaak echt ruim boven 108%. En bij de CPI ruim boven 95%. En dat zijn wel waarden waarvan, dan neemt zeg maar spontaan, neemt gewoon niet die afplatting helemaal weer af naar de echte normale waardes.
Ja.
En met een helm kan je daar wel weer komen. En dan en je hoort ook van ouders terug dat ze gewoon echt heel blij zijn. Omdat ze echt wel zien dat gewoon er weer een bolling terugkomt. En wat de ouders die echt op zoek gaan naar hulp, dan zie je echt, het is echt een vlak. Het is niet een beetje afgeplakt, maar het is echt gewoon echt wel vlak. En dat maken ze zich gewoon zorgen. En dat snap ik. Het is ook gewoon je babytje.
Ja.
En dat is gewoon het meest waardevolle wat je hebt natuurlijk. Dan ben je gewoon, maak je zorgen over.
Precies. Hey, en hoe wordt een helm aangemeten en gemaakt?
Ja, ik doe hier met gips. En doe ik eerst folie om het haar, want anders is het sowieso een beetje zielig voor de benen. En dan als de folie omheen zit, maak ik met stift een paar aftekeningen. Dus middenvoor wil ik altijd weten waar de neus zit en dan waar de oren zitten, want die zijn in de helm vrij, die zitten in de oren, die zijn gewoon open. Dan doe ik de gips omheen en dat halen we eraf. Soms moet ik dan achter de oren, als je bij jezelf voelt en je drukt je oor tegen je schedel, voel je daarachter eigenlijk wel ruimte, want je hebt eigenlijk een trappetje. Mm-hmm. En daartussen kan je eigenlijk heel goed met een klein schaartje. Dus soms moet je hem even open knippen en dan krijg je hem heel goed eraf.
En dat...
Ja, daar hebben ze geen last van. Nee.
Ja.
Nee, de kinderen vinden het vervelend als het gips erop gaat. Mm-hmm. Maar vaak als dan het gips erop zit en je het dan aan het dichtwrijven bent, want het gips is zelf een beetje... het zit op een zwachtel en dat zit dan gips en geen gips. Dus een beetje gaatjesstructuur, maar ik wil een mooi massief. Dus ik wrijf hem dan dicht en dat vinden ze meestal het vervelendste.
Oh ja, ja.
En dan, als dat eraf is, dan storten we dat vol met gips. En in principe, als je dan moet je dat klaarmaken voor dat er plastic overheen getrokken kan worden. Maar je haalt er eigenlijk niks af, want het is gewoon de vorm van het hoofd. En je wil niet dat... Daar ga je niet iets in deuken, zeg maar.
Nee.
Dat is gewoon de vorm die je hebt. En op de plek waar het plat is, daar breng je een klein beetje gips op.
Ja.
Zodat daar dus in de helm daar groter is dan in het echt. En dan kan daar het hoofdje toe groeien.
Ja.
En dus dan is het gipsmodel er is, dan doen ze in de werkplaats eerst de voering. Dat is een zachte soort schuim. Ik had vroeger altijd zo'n rubberdoos dat je kon knutselen en
puntjes
kon maken en zo. Dat lijkt het eigenlijk op. Het is iets dikker.
Ja.
Maar dat soort spul is het. En dat trekken ze eerst overheen. En daar overheen gaat dan dat harde plastic schaal die dan in de oven, een plaat gaat in de oven. Dat wordt helemaal flexibel en dan trekken ze dat eroverheen. En dan daar is best wel veel keuze in kleuren. En dus een printje voor de bovenop om het gewoon ook wat vriendelijker uit te laten zien. En als dat gedaan is, dat gebeurt eigenlijk twee keer. Want de helm bestaat bij ons uit twee schalen die bovenop scharnieren. En dan kan je hem namelijk open trekken en dan kan je hem over het hoofdje heen vouwen en dan duw je hem weer dicht. En dan hebben we aan de zijkant, dat is boven de oren, zitten twee klittenbanden.
Mm-hmm.
En daardoor is er onder de kin door geen klittenbandje nodig.
Ah.
Dus dan hebben we gewoon, de kin is dan vrij en de kaak is vrij. En dan zit er gewoon bovenop het hoofd. Zit dan,
en de nek is ook vrij.
En de nek is ook vrij, ja. Ja, de oren zijn dan vrij. En dan zeg maar in de nek, als je achter je oren voelt, voel je je schedel eigenlijk ook stoppen. Dan heb je zo'n rand van een bot, zeg maar.
Mm-hmm.
En daar probeer je de helm dan een beetje op te fixeren. Dus dat is eigenlijk aan de zijkant van je nek.
Mm-hmm.
En bij je nek zelf is het dan vrij. Dus je kan gewoon vrij omhoog kijken, even kan vrij draaien. Maar daar zit dan de helm tot zeg maar achter onder je oren.
Ja. Ja, dat was inderdaad mijn vraag van, leuk, zo'n helm, maar ja, hoe douw je dat ding?
Ja, hoe doe je
het op? Ja, precies.
Ja, maar we hebben dan bovenop zitten twee hele kleine schroefjes.
Mm-hmm.
En om die schroefjes kan hij best een eind open. Dus je kan hem, het is eigenlijk dus als je een ei zou breken, maar vanuit één kant. Dat is eigenlijk hoe die ook open gaat. En dan blijft die boven, blijft die dan dicht zitten. En dan breek je hem eigenlijk open.
Ja.
En dan de hoofd ertussen. En dan vouw je hem weer dicht. En dan die twee klittenbandjes, dan trek je hem aan. Zodat hij niet weer dan zit hij gewoon vast en dan valt hij niet af.
Nee. Maar ik hoop dat het duidelijk is voor de luisteraar. Maar ze liet het heel goed zien, ja, met haar handen. Dus dan doe je je duimen maar bij elkaar. En dan zeg maar alsof je 10 hebt. En dan ja. klap je, ja, eigenlijk.
Je klapt hem open om het bovenste punt.
Ja, precies. Ja. Even voor de beeldvorming. Ja. nou, die, inderdaad. Zo ziet het eruit. En hoe werkt het dan eigenlijk?
Ja, het is zeg maar, omdat we dan dus op het gipsmodel doen, we dus een beetje gips erop aanbrengen. Maar mm-hmm. dus waar het plat is, de rest laat je intact. Waar het plat is, doe je een klein beetje gips op. Dus wij maken het gipsmodel groter dan het hoofd van de baby is, op de plek van de afplatting. En dan daaromheen doe je dan dat rubberachtige zachte spul en ja. daaromheen plastic. En als je dat van het gipsmodel afhaalt en je doet op het hoofd van het babytje, dan is die helemaal aansluitend, behalve op de plek waar het afgeplat zit, omdat wij daar gips hadden gedaan. Dus ja. wij hadden daar het hoofdje groter gemaakt. Dus daar is ruimte. En we hebben in de helm zitten gaten aan de voorop en achterop. Dus je kan, zeg maar, voorop zie je dan gewoon dat mooi aanlicht. En achterop zie je dan waar dat afgeplatte stuk is, zie je dan ruimte tussen de hoofdhuid en de helm. Omdat daar dus gips op gebracht is. Dus waar het hoofd niet plat is, zie je door de gaatjes juist goed dat aanlicht.
Ja.
En waar het dan plat is, zie je luchtruimte tussen. En daar groeit het hoofdje dan naartoe.
Naartoe, ja.
ja. Dus dat is ook waar je op let. Dat is eigenlijk ook ongelijk onze meting. Als de helm geleverd is, dan kijk ik van nou, is op de goede plek de ruimte? Dat is natuurlijk punt 1, want anders groeit het hoofdje. Dan, het hoofdje groeit naar de kant waar de ruimte is.
Ja.
Want voor de rest is het, ligt het aan.
Mm-hmm.
En dan kan het daar niet naartoe groeien. Dat doet helemaal geen zeer. Dat heeft de baby helemaal geen last van. Want het hoofd kan gewoon groeien. Alleen wij sturen de kant naar waar het groeit. Zeg maar.
Ja.
En als ze dan voor controle komen omdat ze gegroeid zijn, dan kijk je dus van, hey, hoe vol is de helm?
Ja,
ja of, en soms zijn ze harder gegroeid dan dat ik mijn afspraak had gepland. En dan komen mensen eerder en dan zeggen ze, ja, hij zit niet meer lekker. Of hij gaat klagen als we de helm op moeten doen.
Oh,
of,
ja,
ja was, eigenlijk ging het altijd goed en nu lukt het niet meer zo goed. En dan komen ze en dan zie ik vaak dat de helm dan eigenlijk al volgegroeid is. En dan wordt het een beetje vervelend omdat het dan gaat drukken. En dan denk je, dat is niet zo fijn. Maar dat gebeurt bijna niet. Omdat meestal met de afspraken die we hebben, zie je gewoon dat er gegroeid is. En dat er mm-hmm. net wat ruimte is. En die groeiruimte maakt dan iedere keer groter. Dus dat gaat echt hartstikke goed.
Ja. Dus het traject ziet er als volgt uit. Ik ben een ouder en ik zie dat het hoofdje een beetje afgevlakt wordt.
Ja.
Dan vraag ik aan mijn fysiotherapeut, hey, een redressiehelm.
Ja, ik zal de fysio het zelf proberen hoor.
Ja.
Ja. En als dat echt helemaal niet helpt,
precies,
en je geen vooruitgang ziet, dan ja.
Dan ja. ga je naar ProReva en dan maak je een afspraak om dus een mal te kunnen ja. maken.
Ja, meestal is het eerst gewoon een gesprek hè, van joh, wat ja, helpt een helm
helpt
en wat
het?
Kan het?
En wat zijn de afmetingen? Ja. Van, ja.
Ja, en dan kan meestal houden wij de rekening mee dat als ze aansluitend ook daadwerkelijk daarvoor gegaan worden, dat we ook dan gelijk kunnen aanmeten. Dus niet dat je dan nog weer een keer hoeft te komen,
nee.
maar dat het dan ook gewoon kan.
Ja.
En mocht er op uitkomen dat niet, dan is het dan ook goed, hè? Het is vrijblijvend.
Ja,
maar dan maken we die mal en dan proberen we met gemiddeld 1,5 week die helm wel te hebben dat we hem kunnen afleveren.
Ja.
Omdat je zo snel mogelijk wil starten, omdat je... Ja, je wil eigenlijk dan, als je dat besloten hebt, geen tijd verliezen. Omdat elke week groei is.
Ja.
Dan een soort zonde als je dat dan niet met de helm.
Precies, want de schedel wordt natuurlijk steeds harder en harder.
Ja, want die fontanellen, die schedelnaden, ja. die groeien dicht.
Die groeien dicht, ja.
ja. Nou, ja. en eigenlijk groeien ze dus niet dicht. Maar nee. verharden.
Ja,
ja,
ja precies. Ja, zo voelt het dan eigenlijk,
ja,
hè?
Ja. ja, maar dat heb ik ook laatst ontdekt. Ja. Ja. Een hele, dit is ook leuk als je dat soort dingen opeet. Noem het gewoon die groeien.
Ja. ja. nou ja, en dan hebben we een helm. En hoe ja. vaak moet ik dan terugkomen?
Ja, ja meestal dan de helm. Als je begint zo met zeven maanden, dan is het tot eerste levensjaar dat we aanhouden dat je de helm draagt. En in het begin doe ik een controleafspraak met ongeveer 4 weken. Want
ja.
in het begin groeit je hoofd. Van baby het hart.
Ja.
En aan het eind dan maak ik er 5-6 weken van. Dus het wisselt een beetje wanneer je begint. hoe oud je baby is.
Ja, dus meest idealiter zou het dus 6 maanden zijn? Ja. 6, 7 maanden?
Ja, ja.
En dan moet het een jaar?
Nee, tot het eerste
levensjaar. Tot het eerste
levensjaar. Ja, dus het is ongeveer een half jaar. Ja.
Dat valt dan eigenlijk wel mee, toch? Ik bedoel, om het...
Ja, dat is wel... Ja, maar het is wel 23 uur per dag op.
Oh ja.
En dan heb je wel, zeg maar, dan in dat half jaar, wat zal ik... Zelfs stel dat je bij me komt nu. En dan hebben we het gesprek. En dan zeg je, nou ja, ik wil toch wel graag, want ik zie... Maar dan... het is... Kijk... Het is, je doet het ergens voor en dat moet je in je hoofd houden. Maar als het 23 uur op is, dan is het ook wel altijd daar. En dat is gewoon lastig. Dat merk ik en dat zou ik zelf denk ik ook gewoon lastig vinden. Laatst werd me gevraagd, ja, maar vind je het een mooi product, weet je wel? Maar ik vind dat ik heel mooi werk heb, maar eigenlijk vind ik mijn product allemaal niet... Ik vind het zeg maar als, omdat het mijn werk is, vind ik het een mooi product. Mm-hmm. Maar als ouder zou ik ook liever... willen dat het niet hoeft of zo, weet je wel. Dus ik vind het een heel erg mooi product, maar dat is pas in tweede plaats. In de eerste plaats zou je eigenlijk willen dat niemand hier hoeft te zijn. Nou, dat is met de helm ook. En de helm is dan wel overal op de foto, weet je wel. Ja. En dan krijg je, dat is gewoon een hobbel waar je overheen moet. Denk ik, je dan moet kijken, Maar de baby zelf heeft er helemaal geen last van. Die speelt lekker en die maakt er juist wel vaak gebruik van. Dat ze dan met de bok zo een beetje met hun hoofd. En dat ze tegen de deur aan bonken of dan maakt het een geluid. Dus het is heel interessant.
Ja.
Dus dat is juist wel. Dus kinderen zelf zijn helemaal niet beperkt. Is,
nee.
En die hebben het hartstikke naar hun zin met een helm.
Ik denk dat het belangrijkste uitgangspunt is.
Ja, die doet het voor je baby's. Ja. Ja, en die heeft er echt helemaal geen last van. Nee. Nee.
Zijn er bijwerkingen?
Nee. Nee, ja, hoogstens dat je een keer een drukplek hebt, maar die moet ik dan oplossen.
Ja.
Ja, maar het is niet dat je andere... Ja, bij bijwerking denk ik altijd bij medicijn, weet je wel.
Ja,
als
precies.
Als je dit gebruikt, dan krijg je dat. Diarree.
Ja.
En dat heb je niet.
Nee, ik krijg geen diarree van de helm.
Nee. En hoogstens een keer een drukplek, ja, dat is dan misschien een bijwerking. Maar die moet of hij moet binnen een kwartiertje, half uurtje wegtrekken of ik wil stoppen, ja.
Ja. Hé, hey, en wat kost het eigenlijk?
Ja, dat is veel geld. Dat is natuurlijk een mening. Ja, dat is waar. Ik vind het een heel bedrag. Het is 1194 euro voor de helm. Maar dat is wel de hele therapie. Dus in heel uitzonderlijk geval zijn een keer dat een tweede helm nodig is of zo. Maar het zit aan alle controleafspraken. Alles zit erbij in. Dus dat is wel het bedrag wat je dan aan het begin voor je kiezen krijgt. Maar het is wel klaar, zeg maar. Ja. Alle nazorg en alles wat nodig is. Ook als er extra afspraken nodig zijn.
En stel dat het hoofdje dan opeens mega groeit. En hij groeit er ineens uit. En heb je er nog eentje nodig?
Ja, dat gebeurt echt maar heel zeldzaam. Want eigenlijk... je hebt hoe hard een baby hoofd groeit. Het groeit allemaal natuurlijk... Iedereen is zijn eigen individu. Maar in die 6 maanden groeit het bijna nooit zo hard dat de tweede helm nodig is. Als de eerste helm gewoon goed zit. We kunnen heel lang echt wel regelmatig groeiruimte bijfeunen. Want dat materiaal is thermoplastisch. Dat betekent als je het warm maakt, kan je het vervormen.
Mm-hmm.
En als dat afkoelt, blijft het in die nieuwe vorm staan. Dus zo kunnen we eigenlijk iedere keer het model warm maken. Dan duwen we uit op de plek waar de meeste afplatting zit. Dat hart dan weer op die plek uit.
Ja.
Dan is het helemaal afgekoeld, krijg je hem terug, kan je weer verder groeien. Maar als het nodig mocht zijn, zit dat gewoon buiten de wacht. Ja.
Maar ja, kun je nagaan als je... Wat kost een fysiotherapeut? Of wat kost een osteopaat per keer?
Ja, dat zit je ook dan elke maand. Ja, klopt. Ja, en dat is ook week. Ja.
Het lijkt me ook wel, weet je, je moet dan... Kijk, wij moesten dan met Chavi elke keer zijn hoofd links, rechts. En denk je als ouder ook op een gegeven moment... Ja, hoe vaak moet ik nog links, rechts doen? En ik kan me voorstellen dat als je dan zo'n helm op hebt... Dat je daar dan eigenlijk helemaal niet meer over na hoeft te denken.
Hoeft niet over dat, denk ik.
Nee, dat het dan vanzelf gaat.
Nee, en in principe als kinderen dan rond hun eerste leeftijd... Dan, want ze komen bij je, dan zijn ze eigenlijk allemaal nog op hun rug aan het liggen... En sommigen een beetje op hun buik. En als ze klaar zijn, dan zitten ze en sommigen staan. En dus die... Dat 75% van de dag liggen op één plek is gewoon niet meer aan de orde.
Zou het eigenlijk ook ten goede komen voor de ontwikkeling? Want als ik terugdenk aan de tijd met Chavi, hadden wij... Nou, na zo'n ziekenhuisperiode, dan ga je naar huis, dan denk je dat je klaar bent.
Ja.
Maar dan begint het eigenlijk ook nog een keertje met heel veel revalideren.
Ja.
En dus dan heb je fysiotherapie, logopedie. We hebben dan ook haptonomie voor Chavi. Maar in het begin was het echt hartstikke moeilijk om op de buik te krijgen. Of je moet gaan rollen. Af en toe duw je, maar dat werkt niet. Maar zou dat dan eigenlijk, hebben geholpen? Dat is altijd, ik weet niet of het nodig was.
Ja, weet ik niet. Want ik denk dat alle kinderen uiteindelijk hun eigen manier wel vinden.
Precies.
Je hoort wel, ik heb wel eens teruggehoord van mensen, maar dan was het wel zo'n hele een ernstige afplatting, hè. Dan lig je ook wel gewoon stabiel. En dan is om daar voorbij te rollen, wordt wel lastiger. Maar het is niet zoals ik die helemaal niet zo doen dat ze niet leren. Want ze vinden hun weg wel.
Precies.
Maar het is wel, het is wel een vlak waar je de keer lekker op terug. En het ligt lekker stabiel. Ja. Dat is wel, ja.
Ja, en met zo'n helm, dan wil je natuurlijk
veel makkelijker. Ja, dan heb je ook vaak eigenlijk een bijna ronde achterkant. Dus dan merken de mensen waarvan ze zeggen van, dat was altijd lastig. Dan rol je wel makkelijk om. Maar dat is eigenlijk meer een bijeffect.
Ja.
Dan dat dat echt een reden zou zijn voor een helm.
Dus, ja, precies.
De kinderen komen er wel. Weet je.
Ja.
Iedereen heeft op zoek zijn eigen,
dat is ook zo,
eigen trucjes om uiteindelijk voor elkaar te krijgen wat ze willen.
Ja, ze zijn inventief genoeg.
Ja.
En als je dan nu zit te luisteren van redressiehelm, interessant. En je kijkt naar je kind in de box en denkt, een beetje een afgevlakt hoofdje. Dus eerst even fysiotherapie, even navragen. En kijk maar eens op internet van de redressiehelm. Maar dan heb ik dat dus gedaan.
Ja.
En dan lees je dus een paar voor's en tegens.
Ja.
En zelfs ook een kinderarts was tegen. Wat kun je daarover zeggen? Want persoonlijk vind ik dat ouders gewoon elke mogelijkheid zou moeten weten überhaupt.
Ja.
Of een arts nou wel of niet voor of tegen is.
Ja, maar een soort neutraal middenveld.
Ja, maar wat, precies. Maar wat, is, wat zijn nou die voor's
wat gewoon
tegens?
Lastig is maar dat is op internet. Maar dat is sowieso eigenlijk met alles wat je op internet zoekt. Als jij ergens voor wil zijn en je zoekt daar meningen voor, vind je het. En als je
precies.
Dat vind ik zelf ook sowieso al heel lastig aan het internet. En dan vind je inderdaad, als je gewoon het intypt, vind je ook veel over een onderzoek die is geweest. En daarin staat dat de redresshelm niet werkt. Maar dat is meer gebaseerd op de lichtere afwijkingspercentages.
Mm-hmm.
Dat die onderzoeken zijn meer gericht op de lichte en milde afwijkingen.
Ja.
En als je boven die waardes komt van 95% en 108%, dan zit je eigenlijk op ernstige afplattingen. En die zijn nu buiten dat onderzoek eigenlijk gelaten. En daar praten we dan een beetje scheef, Dus dan kan ik het er prima mee eens zijn dat het voor die lichte afplattingen niet noodzakelijk is, omdat er heel veel spontaan en natuurlijk herstel gezien wordt.
Ja.
En dan is het ook gewoon heel mooi dat
Fijn.
Dat gebeurt, Weet je wel, dus dat is prima.
Maar je weet als ouder helemaal niet, hoe erg is dit nou eigenlijk,
nee,
toch?
Dat is lastig.
Dat is lastig.
Ja. Nee, ja, klopt. Ja, je hebt dan die, de waardes die wij aanhouden is dan bij de CPI-index, dat is van voor naar achter, dus dat is echt recht op je achterhoofd is dan plat. Dan heb je waardes tussen de 70% en 90%, dat noemen ze dan normaal. Dus dat is natuurlijk eigenlijk wel een hele range, hè? 70%, 90%, weet je wel. Dus normaal is natuurlijk dan al normaal is al heel slecht woord, laat het daar
houden. Dat is een heel slecht woord, zeker. Ja.
En dan heb je 90% tot 95%, dan is het een afplatting die je echt wel ziet.
Ja.
Maar die uit zichzelf, maar dan wel met kinderfysiotherapie en al die adviezen van af is, dat zo gewoon eigenlijk herstel tot onder de grens die men dan normaal vindt.
Ja.
En boven de 95% is eigenlijk gebeurt het gewoon niet dat het altijd maar herstelt tot onder die normaal grens. En met de helm krijg je dan net die boost waardoor je het hoofd ronde maakt en je wel tot die onder de grens kan komen.
Ja.
En het is helemaal niet zo dat als je een helm hebt gehad, dat je hoofd weer perfect rond is. Maar er zit wel, het zit gewoon, dan of het is helemaal normaal of het is bijna niet waarneembaar. Je krijgt ook nog een bos haar eroverheen.
Precies.
En als je zichtbaar is het gewoon dan bijna niet meer, weet je wel. Maar als je het zou uittekenen op papier, dan zal je niet altijd perfect rond rolletje zien. Maar die heb ik misschien ook wel niet, weet je. En dan heb je die andere waarde, dat is ODDI. Dat is eigenlijk als een beetje, rechts achter of links achter, dus een beetje een diagonale lijn afgeplat is. Dan houden ze voor de ja, als we dan het lelijke woord normaal gebruiken, tussen de 100 en 104% als normaal. Mm-hmm. En 104 en 108% heb je een afplatting die je wel echt waarneemt. Maar het gewoon met de therapie en alles gewoon goed herstelt.
Ja.
En boven de 108% dan ook weer eigenlijk met de helm het gewoon goed kan herstellen. En dat je zonder helm waarschijnlijk wel rest afplatting blijft zien. En daarbij blijft dat je het per individu gewoon niet kan zeggen. Ik kan de mensen niet beloven dat als ze geen helm nemen, dat je het blijft zien of dat je het niet meer ziet. Weet je, dat kan ik niet. Ik kan alleen zeggen dat als je boven die 108% en je doet de helmtherapie, dan heb je echt wel een ronder bolletje terug. En waarbij je het bijna niet meer ziet, weet je wel.
Ja.
Dat is wat ik kan zeggen, maar ik kan niet zeggen wat er gebeurt in natuurlijk verloop. Want dat weet ik niet.
Dat weet je
zo
niet.
Zo individueel afhankelijk.
Ja. Precies, precies. Maar ik denk dat die cijfers wel ouders helpen om ook...
Ja, dan weet je misschien waar je zit in
precies.
De range of zo. Want het is natuurlijk, ja, weet je, het is wel... Ik heb dan een dochter en die is lekker druk. En dan zei mijn moeder laatst, ja, ze is wel heel druk, hè. Maar dat is mijn oudste dochter. Ik zeg, ja, weet ik veel. Ik zeg, dat is mijn dochter.
Ja.
En ze is inderdaad druk, maar in mijn beleving is dat gewoon... Hoe ze is, weet je wel. Ja, dat is gewoon
staat
dan
van
is
zijn.
Heel lastig om dat in te delen.
Precies,
ik denk, ja, weet
ja.
ik veel. En dat ja. is inderdaad dan makkelijk als je een beetje richtlijn hebt met getallen. Dan weet je een beetje waar je staat. Dan denk je, oh,
ja.
weet je, het gaat prima. Ja.
Ja. Ja, precies. Nou, weet je, ik vind... kijk, iedereen, en dat is eigenlijk ook... Weet je, nu met dat vaccineren of coronapas, whatever,
ja.
weet je wel. Het is... Iedereen moet het echt voor zichzelf weten, maar ze moeten dan wel weten dat die keuze er is.
Ja,
hè?
Ja wat de mogelijkheden zijn.
Wat de mogelijkheden
ja.
zijn.
En het is allemaal ook goed.
Ja.
Want het is verder niet, het is niet slechter voor je hersenontwikkeling of zo, weet je wel. Want het is in principe alleen cosmetisch. Cosmetisch. En dus ook als het plat zou blijven, het is niet dat iemand dan uiteindelijk 10 IQ's lager is of zo, weet je wel.
Nee. Nou, wat ik wel weet is, nou ja, wij zijn natuurlijk bij jou ook voor de spalkjes.
Ja.
En Chavi was natuurlijk heel erg in de stress altijd al als er maar iets met zijn lijfje zou gaan gebeuren. Maar ik weet wel dat als jij de mensen helpt, dan is er André Rieu op.
Ja.
Nee, dat komt door ons, maar...
Enige muziek niet.
Nee, maar dus jij hebt daar ook wel echt gewoon... je hebt gouden handjes en een gouden blik van hoe je mensen benadert. En ja, ik vind dat echt... Wil ik wel even gezegd
ja,
hebben. Vind
dankjewel.
Ik echt ja. heel erg fijn hoe je dat doet.
Ja. Ja, ik vind het ook heel erg leuk om te doen. En het is gewoon ja, oprecht weer gewoon... Ja, wat ik zeg, weet je... In tweede instantie vind ik het een heel mooi product. Maar
ja.
daar blijf ik wel gewoon bewust van. Dat in eerste instantie wil je hier gewoon niet zijn. Dat is gewoon mijn werk.
Nee, ja. maar het is... Fijn dat
ja.
jullie er zijn.
En dan wil ik het heel graag, en dat is met de collega's hier allemaal, ook in de werkplaats, weet je, iedereen doet zo zijn best om er dan het allermogelijkst mooist van te maken. Of hoe zeg je, het allermooist mogelijk.
Ja.
Ja, dat wil je gewoon. Je wil, ja, weet je, als het dan toch nodig is, ja, dan moet het gewoon mooi. En
ja.
gewoon goed.
Nou, we hebben net met Marella gesproken. Marella is de orthopedisch technicus en eigenlijk de redressiehelmspecialist van ProReva in Hilversum. Dus we weten nu alle ins en outs, hoe het dan allemaal werkt en waarom. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk om de ervaringsdeskundige aan het woord te laten. En voor mij zitten de ouders van Luc. Welkom.
Hallo.
Welkom. En nog even voor de beeldvorming voor de luisteraars. We zitten nog steeds dus bij ProReva in Hilversum. Dus we zijn nu hier op locatie en Luc is mee. Dus
ja,
natuurlijk als je misschien Luc hoort. Nou, dat heb ik natuurlijk als stempedagoog het allerliefst. Hey, maar wat is, nou ja, het belangrijkste vind ik. Hoe is die aanvliegroute gegaan voor jullie? Om tot een redressiehelm te komen. Want ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Jullie?
Niet echt, nee.
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 Nee, best wel... Het is eigenlijk na heel veel zoekwerk en googelen en van de fysiotherapeut uiteindelijk die ermee kwam. Dus dan zou je toch verder zelf gaan zoeken.
Mm-hmm.
Ja, nou, het is moeilijk om informatie te vinden, of juist informatie, omdat heel veel professionals toch een ander verhaal vertellen. Sommigen zijn voor, sommigen zijn tegen. Sommigen zeggen het werkt wel, sommigen zeggen het werkt niet. Dus je weet ook niet wat je moet. Dus ja, we hebben zelf heel veel gewoon informatie proberen te zoeken. En dan inderdaad voornamelijk gewoon op internet.
Ja.
Ja. En dat heeft eigenlijk ons nog heel lang van weerhouden eigenlijk. Om er ook echt wat mee te gaan doen.
Mm-hmm.
Omdat die informatie niet heel duidelijk was. Uiteindelijk heb ik toch maar besluit genomen om het toch maar wel te doen. Omdat zijn afwijking toch zo groot was. Dat we toch wel iets zouden doen. Ja, we wouden het niet aandoen om hem de rest van zijn leven met de scheef halfje te laten lopen.
Ja, ja.
Dus ja, dat heeft ons uiteindelijk toch besloten om het wel te doen.
Ja, want Luc is geboren op 21 januari 2021. En eind juli 2021, dit jaar dus, is een regressiehelm aangemeten voor de behandeling van een afgeplat hoofdje.
Ja.
Dus Luc draagt de helm sinds half augustus.
Ja.
Nee, 30 juli.
Oh, 30 juli.
Ja, dat is wel heel snel.
Ah, oké. Dus vertel eens, hoe is die zoektocht begonnen? Wanneer begonnen jullie je zorgen te maken? Of was het de vorm van het hoofdje? Of zijn voorgeschiedenis?
Het begon eigenlijk met hij heeft na de geboorte, hij is met 37 weken geboren. Hij heeft die 4 weken in het ziekenhuis gelegen met een sepsis. Dus een bloedvergiftiging.
Ja.
Daar is hij heel ziek van geweest. Daardoor heeft hij heel lang plat gelegen. En eigenlijk was de prioriteit was eigenlijk juist de voeding goed krijgen. Dat hij weer energie zou krijgen. Dus ja, ze zijn toen niet echt bezig geweest met hoe hij met zijn hoofdje lag.
Ja.
Daardoor had hij eigenlijk een voorkeur naar rechts ontwikkeld. En hij kon eigenlijk ook zijn hoofd niet helemaal niet meer naar links bewegen. Na 4 weken is hij mee naar huis gegaan. Toen wel fysiotherapie ingeschakeld via het ziekenhuis. Daarnaast is hij ook nog bij de
osteopaat
geweest. Die weer aangeschreven was door de fysiotherapeut. En dus die hebben het wel voor elkaar gekregen dat hij zijn hoofdje uiteindelijk weer naar links ging doen. En na heel veel tijd heeft het ook voor elkaar gekregen dat hij naar links ging draaien. En dat hij uiteindelijk ook op zijn linkerkant ging slapen. Maar s'nachts lag hij nog altijd op de rechterkant en je kon ook zijn hoofd dus niet naar links draaien. Omdat die voorkeur er zo diep in zat.
Ja.
Dus eigenlijk is die afplatting die is heel lang doorgezet. Tot ik denk wel 4e of 5e maand. Ik denk 5e maand was het ernstigst, denk ik.
Mm-hmm.
En ja, eigenlijk toen zijn we toch wel echt serieus gaan kijken van naar een helmpje. Dus het was al wel eerder aangedragen door de fysiotherapeut ook.
Van het ziekenhuis?
Van onze fysiotherapeut, niet van het ziekenhuis. De laatste keer dat we in het ziekenhuis met hem zijn geweest voor controle, dat was begin juli denk ik.
Ja.
Toen zei de fysiotherapeut van het ziekenhuis, die zei eigenlijk ook van, ja, misschien laat je toch maar eens goed informeren. Omdat het toch wel een heel ernstige afplatting is.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk wel de doorslag van om toch serieus naar te gaan kijken.
Ja.
En toen zijn we hier beland, uiteindelijk.
Ja, en hij heeft een prachtige helm op, zie ik.
Ja.
Ik ben nog even met mijn hoofd bij je in het ziekenhuis. Want natuurlijk omdat wij zo lang in het ziekenhuis hebben gelegen. En jullie een maand. En dan inderdaad, dan hebben jullie geen fysiotherapie nog. Maar kregen jullie ook nog met de 3 maanden controle daar iets te horen of niet? Of hebben jullie geen 3 maanden controle?
Ik heb wel een 3 maanden controle gehad, maar daar kwamen ze niet over uit, over het hoofdje.
Nee, dat was echt
was echt meer prio. Hij moet de fles leeg kunnen drinken. Ja. En als hij dat kan, dan mag hij mee naar huis toe.
Ja.
En eerder niet. En dat was echt de prio vanuit het ziekenhuis. Flesjes leeg drinken. Ja, pittig.
Ja, inderdaad. Toen we 3 maanden terugkwamen, toen was het eigenlijk van, inderdaad, van gaf doorgaan met de fysiotherapeut. En,
met haar overleggen.
Ja.
Waarop de fysio had gezegd van, ja, ik ga metingen doen. Maar die metingen werden alleen maar hoger.
Ja.
Dat je echt denkt van, ja, dat wordt geen verbetering. In het begin zat een meting gedaan en die was best wel hoog.
Ja.
En 2 maanden later had ze een meting gedaan die was wel weer wat verbeterd. Maar de 3e meting gaf weer heel erg hoog aan. En toen hebben we toch wel een beetje van zitten kijken van, ja, wat gaan we doen? Gaan we wel een regressiehelm doen of doen we het niet? En wachten we af tot die 1 is het dan minder.
Ja.
Maar de metingen hebben ze op een gegeven moment om de 2 maanden gedaan. En die meting werd er zo hoog, boven 95%, dat we toch maar een adviesgesprek hebben geregeld met Marella hier.
Ja.
Om toch te horen wat zij ervan vindt. En zij adviseerde heel erg eigenlijk om het wel te doen, want boven de 95% heeft het kans dat het herstelt. En het herstelt.
Nou, wat fijn.
Ja.
Ja. En hoe kwam je dan hier bij ProReva terecht? Was dat via de fysio?
Ja, via de kinderfysio. Die heeft een zoektocht gedaan, want je zag wel dat in Zwolle er eentje zat. En uiteindelijk kwam ze ook terecht van, nou, er zit er ook eentje in Hilversum. En toen hebben wij telefoonnummer gekregen en de naam van degene die de helmpjes maakt. En daarmee een afspraak gemaakt van, nou, we willen toch wel weten hoe of wat. En we kwamen hier, Marella zei wel van, we doen het wel. Ja, boven de 95% moet je het eigenlijk gewoon doen. En toen zei Ramon nog van, nou, we overleggen thuis nog wel, we kijken er nog wel aan. En toen zei ik tegen hem, nee, we zitten nu hier. Laat het maar gewoon gelijk doen en orde maken.
Ja.
Want als je nog een week langer wacht, is het wel weer een week langer.
Ja.
En eer dat een helmpje klaar was, is het 2-3 weken.
Precies, dan gaat er nog meer tijd overheen.
Gaat er meer tijd overheen, ja. En dan gaat hij pas in de 7e maand beginnen.
Ja.
Terwijl je eigenlijk al een maand speling had als je met een half jaar begint.
Precies, ja. Hey, en toen zagen jullie die helm. Wat was jullie eerste gevoel daarbij?
Mij gaf het gevoel van, ik wil het niet, doe het niet.
Ja. Waarom was dat?
Toen we hem op gingen halen.
Oh.
Toen we de helm gingen ophalen, toen zijn we mee naar huis gegaan. En toen moest hij op een gegeven moment de volgende dag naar kantoor toe. Dus dan moet je hem elke keer op- en afzetten. Dat ging bij mij gewoon niet. Dus ik op een gegeven moment van, zoek het uit met die helm. Ik had hem ook gewoon echt ergens neergelegd van, ik doe het gewoon niet. Ik zet hem niet op, ik wacht tot je thuis bent.
Ja, vond je het lastig om die helm erop te doen? Veelde lukt het niet op? Of?
Nou, dus dat gaf mij niet een fijn gevoel om de helm op te moeten zetten.
Ja.
Luc vond het helemaal niet erg. Die vond het geen probleem. Die vond zoiets van, ja, je doet je best maar. En ik vind het prima als er iets op mijn hoofd komt.
Ja.
Maar voor je eigen moederinstinct is het echt wel een ding van, je moet je eroverheen zetten en je wil het liever niet. Maar ja, het werkt wel.
Dus dat is tevens het advies wat je ook toch aan andere moeders zou willen geven, ja. Lijkt me dan. Ja. Ja, heftig altijd, hè? Ik bedoel, ik herken het zo met een spalkje of dat je echt denkt van spalkjes, Forrest Gump.
Ja.
Hoe kan een kind dan vrij bewegen, weet je wel? Ja. Het moet toch natuurlijk gaan, maar ja.
Hoe gaat een ander er tegenaan kijken? Waarom heeft hij een helm op of waarom heeft hij een spalkje op?
Ja, precies. Maar ja, voor mij, voor de spalkjes, nou ja, niemand ziet het. Dus ik heb daar eigenlijk heel geen last van.
Ja.
Kind vond het eigenlijk ook prima. Dus voor mij was het eigenlijk al heel snel in kannen en kruiken. Maar hoe was hoe reageerde de omgeving voor jullie?
Familie reageerde eigenlijk heel goed erop. Mijn schoonmoeder die zei van, je moet het gewoon doen. Ik snap dat het zwaar is, want je wilt niet voor je kind. En je wilt eigenlijk helemaal niet voor de buitenwereld. Maar zeg, doe het nou maar wel gewoon, want je gaat spijt krijgen. En ik moet eerlijk zeggen, na een week kwam ik echt wel terug bij van, ja, je had toch wel gelijk. Ik had anders inderdaad spijt gekregen.
Ja.
En mijn vader is helemaal blij omdat er auto's op staan. Want die houdt van raceautootjes, die vindt het helemaal geweldig. Toch nog een beetje ook aan opa gedacht.
Ah ja, want er zijn allerlei verschillende motieven die je kunt kiezen.
Klopt, voor de meisjes vind ik wel meer keus dan voor de jongens.
Maar dat is met alles zo, ook de kleding.
Ja. Klopt. Ja. Voor de rest reageert iedereen er goed op. Ja, ik heb 1 keer iemand gehad van, oh god, die heeft een helm op, maar die persoon kende ik niet. En ik zag tegen mijn mom, ik denk dat we de andere kant op moeten lopen, want ik doe de pad echt aan. Want dat is gewoon, hoe je beschermt je kind daarin. Want je maakt een keuze voor je kind, zodat je kind later niet gepest wordt op school. Van, je ouders hebben niks aan die afplatting gedaan.
Was dat ook de voornaamste reden?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, ja, kinderen kunnen echt gewoon hartstikke hard zijn, hè?
Ja.
Ik denk dat het ook omdat het bij hem asymmetrisch is. Dus het is niet aan beide kanten gelijk plat, maar aan 1 kant is het heel plat.
Ja.
En dus dan valt het ook veel meer op, denk ik.
Ja. En wat was het voor jou als vader?
Ik had er eigenlijk helemaal geen problemen mee. Nee. Het viel me heel erg mee eigenlijk, hoe makkelijk je me opzet en af doet.
Ja, maar dat gaat aan 2 kanten, toch? Je kunt hem losmaken en dan...
Aan de voor- en achterkant. En dan kan je hem gewoon met 2 handen kan je hem open doen.
Ja.
En Luc had er helemaal geen problemen mee eigenlijk, vanaf het begin al niet. Dus ik had er geen issues mee eigenlijk.
Nee.
Nee.
Wat goed, ja. Ja, zijn er voordelen of nadelen te noemen?
Nadeel is soms met kleding aantrekken, zoals shirts en rompers. Dus dan moet je echt op kragen letten die wat wijder zijn.
Ja.
Als het te strak is, dan moet je eerst de helm afdoen, want anders schiet het gewoon niet op.
Ja, want hij moet voor de beeldvorming echt gewoon alleen maar op...
23 uur per dag.
23 uur.
En 1 uur over de hele dag verdeeld. Dus eigenlijk 10 minuten bij voeding afzetten.
Ja.
Wij doen hem eigenlijk nu de hele dag op. En dan eigenlijk na het avondeten en dan voordat je zijn laatste fles krijgt, doe hem even een half uurtje af en dan vind ik het ook prima.
Ja, ja precies. Ja. En in bad?
Bad mag hij niet op, onder de douche ook niet. Nee. Dat zwemmen mag hij ook niet op, dus dan heeft hij daar wel weer een voordeel mee. Maar ja, de beenbeweging, daar lig je niet. Dus dat is hem ook wel weer een voordeel. En als hij koorts heeft, dan mag hij hem ook niet op, want de warmte moet eruit.
Ja, de warmte moet kwijt, hè. Ja, dan hoorden we Luc, hè. Luc wil ook wat zeggen.
Luc wat zegt, hè.
Zeg het maar, hoor.
Ik doe even uit anders.
Ja.
Zijn schijntjes in onze tegengas. Oh, ja. Dat is goed.
En een ander voordeel lijkt me ook dat als hij zijn hoofd stoot...
Ja, daar heeft hij geen last van inderdaad.
Nou, nog niet.
Nee, nou, we hebben hem dan 1 keer in de box afgedaan of in zijn bedje, omdat hij dan last had van koorts. Dus dan mag hij hem niet op hebben.
Ja.
En dan ligt hij in zijn bed en dan stoot hij zijn hoofd. Dan is het echt krijzen van, oh, waar is Marelle?
Ja. Ja.
Maar ja, dat Marelle zou van, dat gebeurt 1 keer en daarna ook niet meer.
Nee.
Dat is gewoon even wennen.
Ja, je hoort hem s'nachts wel eens tegen het bed, tegen de spijlen van het bed aan.
Oh ja, ja.
Met zijn hoofd. Maakt blijkbaar een leuk geluid.
Nou,
dat is... Een mooie en de rollen.
Ja. Dat is wel positief.
Ja,
is
ja
zeker. Ja. Met heel veel dingen wel weer positief.
Ja.
Nog wel een positief iets? Is er nog iets wat je wat weer vergeet? Dus 1 is ook een leuk speeltje. 2, het is anti-hoofdbutsen.
Ja. Ja, zeker.
Hij krijgt er een rond hoofd van. Ik bedoel, laten we dat niet vergeten.
Hij heeft altijd een lekker warm hoofdje.
Ja.
Ja, en die voorkeurshouding is gewoon weg door de helm. Want hij kan nu op allebei kanten liggen, dus dat is niet meer dat het platter gaat worden.
Ja, merk je eigenlijk snel dat verschil, dat hij ging rollen of...
Ja, eigenlijk heel snel.
Ja?
Ja.
Hoe snel is snel?
Nou, ik ben wel binnen 3 weken.
Oh, wauw.
Ja.
Ja. Hm? Dat gaat al sneller dan de fysio oefeningen die je dan links, rechts, links.
Klopt inderdaad. Ja, we hebben heel natuurlijk alleen maar gefocust op links neerleggen, opzij neerleggen.
Ja.
En heel veel draaien met zijn hoofd. En de osteopaat heeft daarbij ook echt geholpen. Die heeft het echt wel losgekregen.
Wauw.
Dus daar ben ik echt wel heel blij mee.
Ja.
Ja.
Oh, mooi zeg.
Ja, een heel mooi resultaat is het.
Fantastisch.
Ja.
Ja. Krijgen jullie goede adviezen? En van wie?
Van Marelle krijgen we sowieso hele goede adviezen.
Ja, ja, hier wel.
Goed, ja.
Was inderdaad, ja, wat ik al zei, het is natuurlijk eerst heel lastig omdat je van heel veel professionals toch verschillende verhalen hoort.
Ja.
Dus eigenlijk.
En welke verschillende professionals?
Dus de kinderartsen, de fysiotherapeut van het ziekenhuis en onze eigen fysiotherapeut.
Hadden de kinderartsen ook twijfels?
De kinderarts die was er niet zo voorstander van.
Nee?
Nee.
Oh, wat bizar, want eigenlijk.
Ging er toch vanuit van het komt wel goed. En
ja, dat wordt wel weer recht.
Denk, dat kan toch niet? Ik kan me dat niet voorstellen met zo'n grote afwijking. Dat dat zomaar goed komt. En ook toen het bij hem niet echt verbeterde. Toen eigenlijk ook de kinderarts, of niet de kinderarts, maar de fysiotherapeut van het ziekenhuis twijfelde. Dus iets, dan gaan we toch verder zoeken.
Ja.
En toen zijn we inderdaad hier geweest. Toen hadden we ook die metingen meegenomen die onze fysiotherapeut had gedaan.
Mm-hmm.
Dus toen zijn we heel erg, als je gewoon boven de 95% afwijking zit, dan is het verstandig om te gaan doen. Kijk, en zoiets wil je weten. Van,
ja.
Hij heeft een afwijking, het is zoveel of zoveel. En is het dan wel of niet handig?
Ja.
En dat is wat je eigenlijk wil weten.
Ja, hè?
Gewoon, hoe zeg je dat? Dat je gewoon een punt hebt waarop je wel of niet kan zeggen. Dat je er niet tussenin laat zitten.
Ja, precies.
Want er stonden wel onderzoek op internet, maar dan zie je vaak een vergelijking met 2 ouders die het wel en niet hebben gedaan.
Mm-hmm.
Die zijn allebei tevreden op hoe het uiteindelijk geworden is. Maar je ziet er staan geen foto's bij hoe het eruit zag.
Nee.
Dus dat weet je ook niet. Was het een symmetrische afplatting? Was het asymmetrisch? Dat weet je niet. Dus dan is het fijn als je gewoon iemand zegt van tussen zoveel en zoveel werkt het wel of niet.
Ja, precies.
Dat is wat je wil. Dus ja, we zijn eigenlijk heel blij, want het gaat best wel de goede kant op.
Ja, want jij zei al van, nou, we merkten eigenlijk 3 weken later dat hij al minder voorkeurshoudingen begon te hebben. Ja. Dus ja, het lijkt me ook heel goed voor zijn ontwikkeling. Dan, ja, toch? Dat hij de volgende stappen dan ook meer gaat maken. Merk je dat ook?
Ja, hij gaat heel veel op zijn buik liggen. Ah. En eigenlijk gaat dat hele proces een stuk sneller dan.
Wauw. Dus, ja, ik zit hier een beetje als een jaloerse moeder. Ja. Nee. Wat zeg ik nou weer, Mathilde? Nee, omdat wij zo lang natuurlijk in het ziekenhuis hebben gelegen. En had hij ook zonder voeding. Hij is een aantal keer alleen aan één kant heel vaak geopereerd. We hadden ook fysiotherapie, maar dat niet die fysiotherapeut van het ziekenhuis dan had aangedragen. Weet je, van nou ja, dit kan er ook.
Ja.
Het was dus bij jullie alleen de fysiotherapeut.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Ja, want bij ons was het echt een crime om Chavi dus op zijn buik te leggen. Ja. Dat heeft heel lang geduurd. Dus dan gaan mij een heel groot vraagteken boven mijn hoofd. Van als wij dat nou ook hadden gehad, was dan misschien die ontwikkeling makkelijker geweest? Dat is iets wat ik... Dat is een vraag voor mij. En misschien nog wel meer de luisteraars.
Ja. Ja. Inderdaad, we hebben wel echt heel hard geoefend met de fysiotherapeut om hem te laten rollen. En dan vooral naar die linkerkant.
Mm-hmm.
En dan later inderdaad ook, ik denk met 3 maanden of zo, heel veel op zijn buik gaan leggen om dat te oefenen.
Ja.
Inderdaad, hoofdje omhoog.
Ja.
Dus dat heeft uiteindelijk echt wel gewerkt. Maar het was eigenlijk te laat om de afplatting van zijn hoofd tegen te gaan.
Ja, precies.
Maar dat heeft wel echt goed geholpen. En daardoor was hij al wel goed in staat om die helm ook te dragen. Omdat hij zijn hoofd al goed op kon tillen.
Ja, het was niet te zwaar voor hem.
Nee, want dat is nog wel iets wat ze inderdaad in het ziekenhuis zeiden. Van als hij nou echt te zwak is, dat hij zijn hoofd nog niet goed op kan tillen.
Ja, ja.
Dan zou dat zeker niet doen.
Ja.
Maar omdat hij al zo makkelijk zijn hoofd optilt en makkelijk rolt.
Mm-hmm.
En je kan het eigenlijk prima doen, want hij kan het makkelijk dragen dan. Want daar het helmpje zelf is heel licht. Het is plastic met een beetje schuim.
Ja.
Dus ja, hij heeft er eigenlijk helemaal geen last van. Het beperkt hem niet in zijn beweging eigenlijk.
Nee, en het advies wat we eigenlijk van de fysiotherapie kregen voordat we naar de helm gingen, is om nog een foto te laten maken van zijn hoofd om te kijken of de naden wel open waren.
Ja.
Oh ja.
Als die dicht waren, dan moesten ze geopereerd worden om ze weer open te maken.
Oh, ja, moeten niet
aan denken. Nee. Dus, en het ziekenhuis vond het wel een beetje raar dat we dat wilden. Maar ik stond op alles. Ik denk, ik moet gewoon het beste voor mijn kind hebben. Ik wil gewoon niet dat hij later gepest wordt van, waarom heb je dat niet gedaan, mama?
Ja, ja.
Die vraag wil ik gewoon niet krijgen. Dat wil ik alleen maar horen zo meteen van, mama, ik ben trots op jullie dat jullie het gedaan hebben.
Ja, precies. Precies.
Dus, en die waren gelukkig open. Dus dat gaf wel een goed gevoel.
Gelukkig.
Dat het wel open was, geen operatie en dat het wel gewoon goed kon groeien.
Fijn hoor, ja. Jeetje. Nou, welk advies of welke tip zouden jullie graag andere ouders mee willen geven?
Ik zou altijd sowieso langsgaan bij een bedrijf als dit om gewoon te laten adviseren. Dan laat eerst door je fysiotherapeut inderdaad een paar metingen doen.
Mm-hmm.
Zodat je iets op papier hebt wat je mee kan nemen.
En dat zijn dus eigenlijk ouders waarbij het hoofdje dus afgeplat of neigt
af. Neigt af te
plat. Ja, dat zijn de eerste.
Afgeplat
is. Ja.
En inderdaad laat je adviseren door een bedrijf zoals deze.
Ja.
Omdat die toch meer, die zitten er veel dichter op. En die kunnen je precies vertellen wanneer je het wel of niet moet doen.
Precies.
Ze zullen het ook echt zeggen als je het beter niet kan doen.
Ja.
Dus want het is, je moet het natuurlijk zelf betalen. Er zijn er 2 zorgverzekeringen die het vergoeden.
Ja, vonden jullie dat een bezwaar? Of
nee, want je doet alles voor je kind.
Ja.
Ja. Je hebt alles voor je kind over.
Het is wel veel geld inderdaad, maar je wil eigenlijk het beste voor je kind doen.
Wat is veel geld?
1194 euro.
Dat is veel geld.
Ja, dat is veel geld inderdaad.
Ja.
Ja.
1 voordeel, je kan het wel in 2 delen betalen.
Ja,
dus dat is wel een voordeel.
Oh, dat is fijn.
Keer, betalen.
Ja, en volgens mij zit in dat bedrag ook elk consult, toch?
Ja, elk controle zit erin. En mocht het ook nog mogelijk zijn om een tweede helm te laten maken, dan zit die er ook bij in.
Nou, dat is wel...
Dus dat is dan wel echt wel een voordeel.
Ja, en tel maar op al die kosten voor een fysiotherapeut en... of osteopathie, ja. Of al die andere eerste zoektochten. Dat is ook allemaal niet...
Richting de 100 euro, ja.
Per keer.
Dan moet je hem vaak ook zelf betalen. Dat wordt meestal ook niet vergoed.
Nee, osteopaat krijg je maar een deel van terug. Ja.
Dus kun je nagaan. Dus eigenlijk wel... het is echt wel goed te doen.
Ja.
Dan, hè? Wauw. Ja, vergeet ik iets? Willen jullie nog iets?
Nee,
je
hebt alles al gezegd.
Ja, waar we nu inderdaad wel een beetje tegenaan lopen is inderdaad. Door de helm heeft hij het veel warmer.
Oh ja, ja.
In de zomer, ja, we hebben niet een hele hete zomer gehad. Dus dat was eigenlijk geen probleem. Dan laat je hem gewoon lekker in zijn
rompertje
of zijn luiertje even liggen. Mm-hmm. Maar nu de winter eraan komt, is soms nog een beetje zoeken welke kleding doen we hem 's nachts aan of overdag. Omdat een hele pyjama is dan weer te warm.
Maar alleen onder met lange mouwen.
Ja.
Dus dan slaapt hij weer niet lekker. Dus dat is nu een beetje een dingetje. Dat we daar een beetje naar aan het zoeken zijn.
Ja.
Ja, welke kleding doe je hem aan?
Ja, precies.
En een voordeel van zijn helmpjes trouwens. Dat als je begint met eten geven. Dat hij niet meer in zijn haar kan smeren.
Ja. Kijk.
Dat is wel een voordeel.
Ja. Oh, wat goed. Ja, je vindt het leuk hè. Als ze gaan lachen. Ja.
Dus nee, dat is wel een voordeel,
ja?
Ja.
Wat goed.
Ja, of je niet elke avond een douche of een bad zet om zijn haren te wassen. Dat is echt al een voordeel.
Dat is zeker een voordeel. Oh, nog, ik denk een laatste vraag, wat me zo te binnen schiet. Kinderdagverblijf?
Daar zit hij eigenlijk nu niet op, omdat ik geen baan had.
Mm-hmm.
Ik ga toevallig volgende week beginnen bij mijn nieuwe baan. Dus dan heb ik wel ingeschreven bij een kinderdagverblijf. Maar de wachtlijsten zijn zo enorm lang dat die tegenwoordig bij mijn ouders op 2 dagen gaat en bij zijn moeder op 2 dagen gaat.
Ja, dan is het tegelijkertijd weer handig om zo'n helm te hebben, want dan hoeven zij niet die oefeningen te doen. Dus dat scheelt natuurlijk heel erg.
Ja. Ja, en dat zou Marelle ook op het kinderdagverblijf zijn. Is dan wel weer van ja, als je hem daar neerzet met de helm op dan. Oh, nou, liever doen we het dan niet. Dus dan kan je hem beter de hele dag oplaten, de helm. In plaats van dat ze hem moeten afzetten. En wij hebben hem eigenlijk zo aangeleerd. Van, joh, laat hem de hele dag op. Na het avondeten gaat hij even een half uurtje af. En daarna gaat hij gewoon weer op.
Precies, ja.
Dan hebben zij ook niet meer dat probleem op het kinderdagverblijf. Ik moet de helm afdoen voor 10 minuten. Tenzij hij koorts heeft, ja, dan is hij sowieso af. Maar dan mag hij hem ook niet meer op hebben.
Nee, nee, precies. Mag hij dan, zeg maar de tijd dat hij koorts heeft, hoeft hij hem dan helemaal niet op? Dat
nee,
mag dan niet?
Nee. Okay. Pas als de koorts voorbij is, of lager is, een stuk lager, dan mag hij hem weer op.
Bijvoorbeeld ook met als ze inderdaad zijn tandjes doorkomen, dan heeft hij gewoon ook 1 of 2 dagen, heeft hij nu 2 nachten heeft hij gehad dat hij hem niet op heeft gehad.
Ja.
Dat is gewoon te warm voor hem is dan.
Ja.
Ja, de warmte kan niet
weg. Ja, precies. Ja. Precies. Hey Luc, wil jij nog iets zeggen?
Luc is wel blij met zijn helm. Ik vind het een leuk speeltje. Ja, hij grijpt er altijd naar als we hem komen brengen. Ja. Hij heeft zelf het motiefje uitgekozen.
Wat goed!
Ja, Marella die had een kaart gemaakt met alle motiefjes en kleurtjes.
Ah,
wat
lief.
Dus kon hij zelf aanwijzen wat hij het mooist vond.
Ja. Hm? Nou, in ieder geval heb je jouw eigen keuze al gemaakt daarin.
Ja, zeker,
Wat goed. Nou, dank jullie wel voor alle informatie en voor jullie openheid. En Luc, dank je wel dat je zo lief hier hebt gezeten.
Ik hoop dat je met plezier naar deze aflevering hebt geluisterd en weer wat wijzer bent geworden over de redressiehelm. En wil je meer informatie over ProReva, de plek voor alle soorten orthopedische hulpmiddelen? Kijk dan even op www.proreva.nl en kijk even in de show notes voor hun gegevens. Nou, en wil je op de hoogte blijven wanneer een nieuwe aflevering beschikbaar is? Abonneer je dan even op de podcast. En als je dan toch bezig bent, geef een review of sterren in de Apple Podcast. Dat zorgt ervoor dat de NICU Talk podcast stijgt in de hitlijst. En wil je de podcast steunen? Dat kan via de doneerlink. Zie de doneerlink in de show notes.